Beste mensen, Jolinda heeft een meting verricht. Hoeveel matten kunnen er liggen in de sendo als je een tussenruimte tussen de mensen van 1,5 meter aanhoudt? Het antwoord is, dan kunnen er 13 matten in de sendo liggen. Dat is een beperkende factor. Bovendien, als je afstand houdt, dan moet er in de kleedruimte, daar kan hooguit 1 persoon in. Dus ik hoop dat je het helemaal voor je ziet. Er komt een wachtrij, die begint bij de deur van de keuken. En daar staat iedereen op 1 meter afstand, of 1,5 meter afstand. 1 voor 1 de keuken in, handen wassen. Dan de, hoe heet dat, de kleedkamer in, je spullen neerzetten en onmiddellijk de sendo in. Er staat iemand, ik denk zo bij de kapstok, hè, bij het trapje naar de wc, die in de gaten houdt dat alles doorstroomt, hè, die aangeeft wanneer de kleedruimte weer leeg is enzovoort. En dat gaat op de terugweg precies zo. Als de laatste keer is afgeslagen, dan gaat iedereen zitten. En is er iemand die alles in de gaten houdt en aangeeft, nu moet jij opstaan en je spullen opruimen, hè, de matten, het kussentje. Dan kan die naar de kleedruimte, dan kan die naar de keuken enzovoort. Dat gaat 1 voor 1. Je kunt natuurlijk denken, dat duurt vreselijk lang. Daartoe zal ik je een geschiedenis vertellen. Als in het concertgebouw het applaus voor het laatste muziekstuk verklonken is, dan worden mensen ontzettend ongeduldig. Die wilden weg en die stormen naar de vestiaire om hun jas te krijgen, staan er een beetje te dringen en aandacht te trekken. En het is een vreselijk gedoe. Ik heb me daar altijd over verbaasd, want je gaat toch niet naar muziek luisteren om vervolgens ongeduldig op je jas te wachten. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Maar ik heb een keer geklokt. Ik heb precies gekeken wanneer houdt het applaus op en wanneer heeft de laatste persoon, of in ieder geval bijna de laatste, hè, er zijn altijd wat latere, heeft zijn jas opgehaald. Het gaat over 2000 mensen, hè, in de volle concertgebouw, in de grote zaal. En dat duurt 10 minuten. Daar maken die mensen zich druk over. Ik geloofde het gewoon niet, heb het volgende keer weer geklokt, 10 minuten. Of het in Utrecht zoveel beter gaat, dat weet ik niet. Maar het is een kwestie van efficiënt handelen en geen haast hebben. Dat is precies wat je moet doen als je weet, de tijd die ik doorbreng in de kleedruimte, dan moeten anderen op wachten, simpel. Als je efficiënt handelt en je niet haast, dan gaat het allemaal goed. Goed, hoe dan ook. Het is voorlopig, is dat niet mogelijk. Maar we weten het niet, omdat je natuurlijk niet weet hoe de maatregelen worden afgebouwd. Maar voorlopig kan ik niet in de trein zitten. Hè. Dat wordt ontmoedigd. En bovendien behoor ik tot de klagenswaardige bevolkingsgroep die boven de 70 jaar is. Dus ik ben een broos oud mens. Dus het meest waarschijnlijk is dat deze Zoom-bijeenkomsten doorgaan tot 1 juli. Als het anders uitvalt, hè, als er eerder meer toegestaan is, dan zullen we dat overleggen en meedelen. En anders zullen we in ieder geval ergens in juni overleggen en dat jullie, hè, net zoals ik dat nu doe, meedelen wat er mogelijk is. Ik stel me voor dat tussen 1 juli en 1 september in de, hoe heet dat, in de zomerstilstand, dat we dit wel kunnen doen, hè, in de sendo zitten. We moeten natuurlijk kijken of dat toegestaan is. Waarschijnlijk is dat nog steeds op afstand, maar zijn er grotere bijeenkomsten toegestaan. Als dat niet zo is, dan gebeurt er iets anders, dat weet ik ook niet. In elk geval, dat kunnen we doen. Er zijn bij die zomerbijeenkomsten nog nooit 13 mensen geweest, dus dat kunnen we gewoon uitvoeren. Als daarentegen iedereen zoveel ontwenningsverschijnselen heeft dat iedereen dan naar de sendo wil, bovendien misschien kun je helemaal nog niet zo met vakantie. En er zijn meer dan 13 mensen, moeten we het anders verzinnen. Bijvoorbeeld 2 keer houden, hè, op maandag en op woensdag. Als dat tenminste past in het rooster van Centrum Wel, uiteraard. Wat er op 1 september gebeurt, dat weten we ook niet. Als alles normaal is, daar is een kans op, maar die kans, dat weet ik niet hoe groot die is. Dat doet er ook niet toe. Als alles normaal is, dan hoeven we verder ons niet druk te maken. Maar als het dan, als we wel bijeen kunnen komen, maar 1,5 meter moeten houden, dan moeten we dus doen zoals ik er straks beschreef. Dat is voor de maandaggroep niet zo'n bezwaar, want daar zijn er eigenlijk zelden meer dan 13. Maar op woensdag is dat wel een probleem. Er zijn er vaak meer, vooral in het begin van de periode. Daar moeten we dan een oplossing voor bedenken. Eén oplossing is dat we 2 bijeenkomsten houden. 1 om 6 uur en 1 om 8 uur. En een andere mogelijkheid is dat we de mensen verdelen en om de 14 dagen laten komen. Het heeft allemaal voor- en nadelen. Maar daar hoeven we verder niet over na te denken, want we weten toch niet of het zo gaat. In elk geval, dit zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden. En zoals ik dat nu doe, we zullen gewoon meedelen wat er aan de hand is. Voorlopig, zoals ik zei, ga ik ervan uit dat we hiermee doorgaan tot 1 juli. Er zitten verder nog 2 kanten aan. De een is een financiële kant. Ik ben heel blij, ik heb geen overzicht over de financiën, hè? Dat heeft Ronald. Maar ik ben heel blij met de bereidwilligheid dat iedereen gewoon het geld betaalt. En dat wil zeggen dat wij de huur kunnen betalen aan Centrum Wel. En dat Centrum Wel weer de huur kan betalen aan de gemeentelijke eigenaren van het pand. En dat dat zeer bijdraagt tot de gemoedsrust van Jolinda, wat we natuurlijk allemaal ons ter harte gaat. Maar ik hoop dat je dat doorzet in september, hoewel je niet weet hoe we zullen werken en of, laten we zeggen, de gebruikelijke dienst kunnen verlenen. Maar ik hoop van harte dat je gewoon je inschrijft hoe het ook verder gaat. En dat we weer contributie hebben, dat we de huur kunnen betalen en dat Centrum Wel dan ook. Er is als het ware een groot stuwmeer van onuitgegeven geld bij Nederlanders. Namelijk het geld dat iedereen besteedt aan horeca, aan theaterbezoek, aan treinreizen enzovoort. En dat geld dat stokt, dat ontbreken van doorstroom van geld, dat is het probleem voor mensen die nu zonder inkomen zitten. En als iedereen teruggaat naar normaal, dan wil je ook dat alle voorzieningen waar we van genoten hebben er nog steeds zijn. Iets wat niet waarschijnlijk is. Er zijn dingen die gewoon omgevallen zijn uit geldgebrek. In elk geval, dat is een heel landelijk en maatschappelijk probleem uiteraard. Maar ik hoop in elk geval dat we financieel dat helder doen, namelijk gewoon betalen ongeacht op welke manier we dat doen, hè? Net zoals nu met die Zoom-bijeenkomsten. Een ander aspect waar iedereen last van heeft, hier maar in geringe mate, maar dat geldt voor het hele leven, dat is, we weten niet waar we aan toe zijn. Hè, ik heb je mogelijkheden geschetst hoe het zou gaan na 1 juli en na 1 september, maar ik weet er niks van. Je weet niet waar je aan toe bent. En het is interessant dat er veel mensen zijn die daar niet tegen kunnen. De gebruikelijke reactie als mensen ergens niet tegen kunnen, dat is: de wereld is slecht, dus de wereld moet veranderen. Dat wil zeggen, iemand die moet iets voor mij doen, anders dan die anders doet. Of ik moet iemand de schuld geven, of wat dan ook. Maar er is iets niet in orde, dan moet de wereld veranderen. En dat is niet de instelling van Zen. De instelling van Zen is dat je veel eer kijkt naar wat het doet met jezelf. Namelijk, als je niet weet waar je aan toe bent, zoals in deze omstandigheden simpelweg het geval is, dan moet je je afvragen, Wat is het nadeel dat ik daarvan ondervind? Het is een heel interessante vraag, want die is veel moeilijker te beantwoorden dan je zou denken. Trouwens, het antwoord is ook niet voor iedereen hetzelfde. Maar het kan zijn dat je denkt, wat is het bezwaar dat ik niet weet waar ik aan toe ben, dus dat ik niet weet wat er in de toekomst op me afkomt. Het bezwaar is eigenlijk dat ik niet nu allerlei maatregelen kan treffen waardoor ik de toekomst kan gaan manipuleren. Dat wil zeggen dat ik kan zorgen dat er niet gebeurt wat ik niet wil en dat ik kan zorgen dat er wel gebeurt wat ik wel wil. Maar als je niet weet waar je aan toe bent, dan kun je dat niet. En plotseling is er iets en dat staat als een voldongen feit voor je zonder dat je het hebt kunnen aankomen en je kunt je daar niet tegen wapenen. Ik denk dat vanuit een boeddhistisch oogpunt het daarop neerkomt, hè, omdat alle last die we hebben komt altijd uit de manier waarop je op onaangename dingen en aangename dingen trouwens reageert. Dus als je niet weet wat er op je afkomt dan, en iets staat plotseling voor je, je belandt zonder enige waarschuwing in een bepaalde toestand en die is onaangenaam, dan moet je kijken, kan ik er iets aan doen? Nou ja, als je er iets aan kan doen, zelfs wanneer die toestand al aangebroken is, dan moet je dat ook gewoon doen. En accepteren dat je dat moeite voor moet doen en ook accepteren dat je niet weet of die moeite wel resultaat zal hebben. En als er iets gebeurt en, het is onaangenaam en je kunt er niks aan doen, ja, dan moet je het verdragen en accepteren dat dat onaangenaam is. Er is niks aan te doen. Het is altijd heel leuk dat het lijkt, als je het zo opzomt, alsof dat gescheiden mogelijkheden zijn, maar heel vaak, als je in een onaangename situatie komt, je weet helemaal niet of je er iets aan kan doen of niet. Je probeert maar wat en zo. Maar in grote trekken is dat toch het geval. En je ziet dat hier in een situatie waarin je niet weet wat er op je afkomt, of hoe snel de toestand weer normaal zou worden, hè, daar gaat het hier over. Dat is toch gewoon een kwestie van één ding tegelijk doen. Je doet dat wat er nu op dit ogenblik gedaan moet worden en je kijkt hoe je daar het beste van kunt maken. Ik zal je tot slot een verhaal vertellen dat mijn meester verteld heeft. Dat gaat over een zengroep ergens in de 80e jaren in Los Angeles. Die was bijeengekomen voor de wekelijkse zazen bijeenkomst en ze zaten daar in zazen en op dat ogenblik begint er een aardbeving. Wij zijn dat niet gewend, hè? Het probleem van een aardbeving is dat het huis instort en dat je onder het puin raakt. Dat is het eigenlijke gevaar van aardbevingen, hè? Daar zijn wij niet op getraind. Maar mensen in landen waar het voorkomt, die voelen dat bij het minste en geringste en onmiddellijk de eerste reactie is zo snel mogelijk uit huis. Nou goed, dus die aardbeving begint. De meditatieleider zegt op een bedaarde toon, het is misschien beter dat we naar buiten gaan. Hij staat kalm op en loopt kalm naar buiten. Iedereen staat kalm op en loopt kalm naar buiten. Wat is het gevolg? Ze zijn snel buiten. Want als je in paniek raakt, begin je te dringen. En als je begint te dringen, dan is de doorstroming er niet en gaat alles langzamer. Zie je het? Een van de dingen die je in zen kunt beoefenen, dat is hoe ga je met een helder oog om met een situatie die je nog nooit hebt meegemaakt. Dat is precies wat we nu meemaken. We weten er allemaal niks van, maar we gaan gewoon door.